willen beginnen met de Heer een zegen te vragen. Vader, u ziet ons hier in Kootwijkerbroek, in het cultuurhuis. Maar we willen zo graag uw huis binnengaan. Die hemelzalen waar de Heer Jezus plaats bereid heeft, het vaderhuis met de vele woningen, de hemel zelf waar de troon is en waar de engelen zijn. We willen u danken, Vader, dat dat het vooruitzicht is van iedereen die gelooft. Die gelooft in het volbrachte werk van uw Zoon, onze Heer Jezus. Dank u wel dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We danken u hartelijk, Vader, dat u hem, uw Zoon, naar deze aarde stuurde om dat werk te doen. En u weet hoe dat ging. Ezechiël heeft daarover geprofeteerd. Heeft daar buitengewone dingen over gezegd. En ik bid ook echt dat het vanmiddag en vanavond tot ons door gaat dringen. Dat het ook iets doet. En dat het een uitwerking heeft naar u toe. In lofprijzing, in aanbidding. Maar ook in gebed misschien voor anderen die hier buiten staan. Die hun eigen weg kiezen. Maar niet de weg gaan die de Bijbel geeft. Ik wil u zo bidden dat uw woord krachtig en duidelijk mag doordringen tot ons hart en tot ons geweten. Dat wilt u doen door uw Heilige Geest. Ik kan dat niet. Wij kunnen dat niet. Onze hulp en onze verwachting is echt van u. Want u bent de enige die zegen geven kan. En die dat ook graag wil en graag doet. Ook vandaag, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor de vele diensten die gehouden worden. Of die nog komen vanavond of morgen nog misschien. Ik wil u zo vragen of er heel veel uit uw woord over de Heer Jezus wordt verteld. Ik bid u dat in de naam van de Heer Jezus voor ons allen. Amen. We lezen vanmiddag Ezechiël 4. Ezechiël hoofdstuk 4. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. En u, mensenkind, neem u een tegel, leg die voor u neer en teken daarop een stad, Jeruzalem. Sla het beleg ervoor. Bouw er een schans tegen, werp er een belegeringsdam tegenaan, stel legerkampen er tegen op en zet er rondom stormrammen tegen in. En u, neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Houd dan uw blik er vast op gericht. Zo raakt zij in belegering en zult u haar belegeren. Dit is een teken voor het huis van Israël. En u, ga op uw linkerzij liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël. Zoveel dagen als u erop ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen. En ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, overeenkomstig het aantal dagen, 390 dagen, dat u de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult. Hebt u dat voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen, dan zult u 40 dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg ik u een dag op. En u zult uw blik richten op de belegering van Jeruzalem, terwijl u er met uw ontblote arm tegen profeteert. En zie, ik zal touwen om u heen slaan, zodat u zich niet kunt omkeren van uw ene zij op uw andere zij, totdat u de dagen van uw belegering hebt voltooid. En u, neem uw tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt, Doe die dan in een pot en maak daarvan voor uzelf brood. Het aantal dagen dat u op uw zij ligt, 390 dagen moet u dat eten. Uw voedsel dat u moet eten zal in gewicht 20 sikkel per dag zijn. Sikkel staat in deze vertaling in een voetnootje, is ongeveer 11, 12 gram. 20 sikkel per dag. Op vaste tijden moet u dat eten. U moet een afgemeten hoeveelheid water drinken, een zesde deel van een hin. Op vaste tijden moet u dat drinken. U moet verder een gerstekoek eten en die voor hun ogen bakken op klonten menselijke uitwerpselen. En de Heere zei, zo zullen de Israëlieten hun brood onrein eten onder de heidenvolken waarheen ik hen verdrijf. Toen zei ik, ach Heere, Heere, zie, mijn ziel is nooit verontreinigd, omdat ik van mijn jeugd af tot nu toe geen kadaver of wat verscheurd is gegeten heb. Er is geen onrein vlees in mijn mond gekomen. Daarop zei hij tegen mij, zie, ik geef u rundermest in plaats van menselijke uitwerpselen. Bereid daarop uw brood. Hij zei tegen mij, mensenkind, zie, ik laat het in Jeruzalem aan brood ontbreken. In afgewogen hoeveelheid en vol bezorgdheid zullen zij brood eten. En met een afgemeten hoeveelheid en met ontzetting zullen zij water drinken. Omdat zij aan brood en water gebrekken. De een zal met de ander ontzet zijn. Zij zullen in hun ongerechtigheid wegkwijnen. Tot zover. Plus nog een tekst uit Ezechiël 9. Sommigen van jullie zijn vanmorgen in een samenkomst geweest waar ook Ezechiël 9 werd geciteerd. Ezechiël 9... Vers 1, daarna riep hij ten aanhoren van mij met luide stem, kom naar voren, u die de stad gaat straffen, ieder met zijn verdelgingswapen in zijn hand. En zie, zes mannen kwamen vanuit de richting van de bovenpoort, die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn vernietigingswapen in zijn hand. Eén man in hun midden was gekleed in linnen, met een schrijverskoker aan zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de cherub, waarop hij rustte, naar de drempel van het huis, en hij riep naar de man die in linnen gekleed was, die de schrijverskoker aan zijn middel had. En de Heere zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei hij ten aanhoren van mij, trek achter hem, dus achter die meneer met dat witte kleed aan door de stad en dood. Ontzie niemand en heb geen medelijden. Ouderen, jongen, meisjes, kleine kinderen, vrouwen enzovoort. Tot zover het lezen van de schrift. Het is niet zo'n gemakkelijk stukje vanmiddag en het is ook niet zo'n feestelijk stukje. Dat kun je van dit stukje zeker niet zeggen. Ik weet niet of u de Heer Jezus gevolgd bent op zijn weg naar Jeruzalem, uiteindelijk naar het kruis. U hebt waarschijnlijk in stukjes en in beetjes alles al meegekregen in de loop van de dagen die voorbij gingen, ofwel door de muziek, ofwel door andere dingen. Misschien hebben we wel gekeken naar dat spektakel in Groningen, de Passion. En misschien hebben u zich verwonderd afgevraagd, moet dit nu de waarheid zijn? Nou, waarschijnlijk is het dat niet helemaal, maar het is wel een uitdrukking van iets. Ze hebben er een soort toneelstuk van gemaakt, waarbij het alleen maar gaat over het lichamelijke lijden van onze Heer. Niet over zijn pijn, zijn hartzeer, zijn zielenpijn. Dat is ook moeilijk uit te drukken. Dat kun je moeilijk in een toneelstuk vatten. Maar het gaat dus alleen maar over het lichamelijke. Maar Ik heb al vaker geroepen, ook hier in Kootwijkerbroek, dat het lichamelijke lijden u nooit verlost heeft. Want die twee die meegekruisigd werden, die moordenaars, één links, de ander rechts, die hebben dezelfde pijn gehad. Dezelfde fysieke lijdensweg moeten ondergaan. Maar die hebben u niet gered. Dat konden ze ook niet, want zij zeiden, een ervan zei in ieder geval, wij ontvangen wat onze daden waard zijn. Maar hij, wijst het op de Heer Jezus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. De pijn die de Heer Jezus voelde, en dat van God verlaten zijn, heeft niet met zijn lichamelijke pijn te maken. Dat ook, dat kwam erbij, maar dat is niet alles, zeker niet alles. Voor de Heer Jezus naar het kruis geleid werd, is hij op de helling van de Olijfberg gaan kijken naar de stad. En dat zie je eigenlijk in Ezechiël 4 terug. Hij keek naar de stad, zag die stad en weende. Jezus weende. Niet alleen bij het graf van Lazarus heeft hij geweend, maar ook daar. En hij heeft gezegd, och, dat jullie toch op deze dag van jullie, uw dag, zouden erkennen wat tot zegen kan leiden. Maar jullie hebben niet gewild. Hoe dikwijls heb ik jullie bij elkaar willen brengen, bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens bij elkaar brengt, maar jullie hebben dat niet gewild. Een afschuwelijke aanklacht. Nu nog, als je op weg gaat van de Olijfberg naar Jeruzalem, je daalt die helling af. Een beetje stijl voor mensen die slecht lopen, maar het is wel een heel mooi plekje. Dan zie je dat. Je voelt het als het ware. En als je in dat kapelletje gaat, waar je dan naar binnen kunt. Ik weet wel dat het een Rooms-Katholiek kapelletje is. En sommigen denken, nou, daar ga ik me niet naar binnen, maar dat is toch niks. Nou, ik wou dat de protestanten zo'n ijver hadden gehad om daar kapelletjes neer te zetten, om daar gedenkplaatsen te creëren, maar dat hebben ze nooit gedaan. Daar hadden ze geen tijd voor waarschijnlijk. Ze hadden alleen maar tijd voor haarkloverijen. Sorry hoor dat ik het een beetje kattig zeg, maar dat zit er ongeveer achter. Maar daar kom je onder de indruk. Als je dan over Jeruzalem kijkt, dan zou je bijna met hem willen gaan wenen. Nu kun je zeggen, ja, dat is toen geweest, in de dagen van de Heer Jezus, en dat van Ezechiël, dat was nog een flink stuk eerder in de tijd, ja. Toen Ezechiël profeteerde, was Jeruzalem nog intact. Er waren nog priesters die dienst deden, en we zullen nog ontdekken in hoofdstuk 8 en zo, dat het echt nou niet goed ging, laat ik maar voorzichtig uitdrukken. Het ging helemaal niet goed daar. Maar toen moest Ezechiël al iets laten horen. Nou, dan kun je soms iets laten horen door verbale dingen, door dingen te zeggen. Maar hij kon niet alles zeggen, want alleen als de Heer zijn tong losmaakte, kon hij wat zeggen. En ik heb hier eerder geroepen, dat is misschien wel een hele goeie voor ons, dat we alleen maar iets zouden zeggen als de Heer opdracht gaf om inderdaad iets te zeggen. En voor de rest onze mond te houden. Dat zou heel stil zijn in Nederland. Want Nederlanders zijn er echt onbekend dat ze onmiddellijk hun mening geven. Ze weten het bovendien altijd beter. Maar Ezechiël moest niet alleen iets zeggen, ook dat is gebeurd. Hij heeft tijdens dit uitbeelden van ook gesproken, maar hij moest het ook tonen. En ik weet niet of je dat een beetje meekrijgt. Ik heb ook niet zoveel verstand van medische ontwikkelingen, maar als je 390 dagen op je linkerzij moet liggen, ja, dan begin ik ook over doorliggen te praten, alsof ik er verstand van heb. Dan begin je ook over, ja, maar dit kan toch niet, dit wordt een verkramping van je welste, dan mag je wel 12 fysiotherapeuten inschakelen om de zaak weer een beetje los te krijgen. Nou ja, en dan ook nog 40 dagen op die andere zij, op de rechterzij, na zo'n periode. Maar hij moest op een tegel, op een soort tableau, de stad Jeruzalem tekenen. En er moest een belegeringswal tegenop gelegd worden. Er moesten stormrammen uitgebeeld worden. Er moest een soort belegeringssituatie worden uitgebeeld. Jeruzalem onder vuur, zouden we zeggen. belegerd aan alle kanten, uitgebeeld op een tegel. En daar moest je dan naar kijken. En maar kijken. Tussen de stad en Ezechiël nog een ijzeren bakplaat, alsof er nog een stuk muur tussen de stad en Ezechiël zou liggen. Zo heeft hij daar destijds deze uitbeelding moeten maken. Ik hoor heel veel gesprekken onder gelovigen en dan gaat het echt heel vaak over wat er niet goed is bij gemeente daar en bij de club ginds. En ik heb vanmorgen nog, of vanmiddag, beginmiddag, tegen een aantal vrienden gezegd, je kunt eindeloos praten over wat er niet goed is, maar dat lost niks op. Raakt het je nog dat de stad Gods in verval is gekomen, dat het getuigenis van onze Heer Jezus ook vandaag, nou misschien wel op instorten staat, doet het ons nog iets? Raakt het je nog? Heeft het nog iets met je hele wezen, met je hele zijn te maken? Zoals Ezechiël dus 390 dagen op zijn linker, 40 dagen op zijn rechterzij moest liggen. Heeft het daar nog iets mee te maken? Nou, waarschijnlijk is het alleen maar een beetje zoals de journalist doet. Die hopt of shopt van de ene plek naar de andere, doet verslag van en gaat weer verder naar de volgende situatie. De vraag is of het nog iets doet. Ezechiël moest uitbeelden dat het met Jeruzalem niet goed ging. En dat het gevaar dreigde, dat de belegering kwam en dat de stad zou worden weggevaagd, dat er niets zou overblijven, dat de hele tempel zou worden verwoest. Dat is ook gebeurd. Nebukadnezar is gekomen en heeft de stad verwoest en de tempel is plat gegooid. Er is ook niks overgebleven. Maar in de dagen van de Heer Jezus is het niet beter. Je zou zeggen, nou, een paar honderd jaar later moet het toch, de les geleerd hebbend, veel beter gaan. Nee dus, weer precies hetzelfde. En zou het nu dan beter gaan na deze lessen? Ook niet. Dus er zit iets in van een eindeloos repeterende breuk tussen de Heer en ons en mensen. Ezechiël heeft dit echt aan den lijve gevoeld. Dit heeft hem niet alleen, laat maar zeggen, als een soort theorie op een blaadje geschreven, besprongen en daar heeft hij het over gehad, maar hij heeft het ook gevoeld. Zoals de Heer Jezus ook weende over de stad ziende zijn emoties toonde. Zo moet het Ezechiël ook zijn gegaan. En ze hebben er gezien wat er daar gebeurde. Hij moest een broodje bakken op menselijke uitwerpselen. Nou, dat vond hij dan een beetje moeilijk. Heeft daar ook over gepraat met de heren. En kreeg ook nog te horen, nou, dan maar koeienmest. Maar hoe dan ook, zo ging het. Zo is er brood gebakken. Hé, je begint met de volgende vraag. 390 dagen, hetzelfde dieet. Jongen, weer brood. Weer hetzelfde. Dat is ook ongeveer wat in de woestijn gebeurde toen ze zoveel jaren het manna hebben gegeten. En uiteindelijk zeggen, onze ziel walgt van deze lichte spijzen. Zo ging het toen. Ik hoop van harte dat we iets van deze dingen begrijpen. Maar waar het om gaat is, Ezechiël is profeet, is mond van de Heere, moet in die tijd profeteren, moet zeggen dat het niet kan, dat het niet zo verder mag. Gestuurd vanuit de volheid van glorie, vanuit de heerlijkheid van Jahwe, vanuit die troonwagen waaruit hij een rol aangereikt kreeg, hoofdstuk 2, en die rol moest gaan eten, zoet in zijn mond, klaagzangen, klaagliederen. Nou, ik heb net nog even zitten kijken in de klaagliederen van Jeremia, daar vind je eigenlijk de gevoelens ook terug. Op dezelfde manier, Jeremia was ook een man die in diezelfde tijd leefde, in de stad was en daar ook dit gejammer en dit geklaag heeft aangehoord en ook opgeschreven. Raakt het u niet, gij allen die voorbij gaat? Zie je dan niks van deze moeite? Zie je dan niet hoe dat hele spul in verval is en dat er eigenlijk niks van overblijft? Jeremia, Ezechiël, tijdgenoten. Daniel is ook een tijdgenoot, maar die zat al bij de ballingen in Babel toen. Ezechiël dus bij de ballingen in een soort gevangenkamp bij de rivier de Kebar. En Jeremia was nog in de stad. Zo moet je het ongeveer zien. Dus alle drie in dezelfde tijd, dezelfde gevoelens, dezelfde emoties en hetzelfde doel. Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. De stad die de Heere verkoren had om zijn naam te doen wonen. Niet op elke willekeurige plaats, zei de Heere, moet je offeren. Alleen daar waar ik mijn naam wil doen wonen. Dat moet je ook niet zelf uitzoeken van, nou, dat is een mooie locatie, dat is een mooi parkeerterrein bij, kun je je auto ook parkeren. Nee, al dit soort plausibele dingen niet aan de orde. De Heere zou zelf die stad uitkiezen. En dat heeft hij gedaan. Aan David duidelijk gemaakt op de dorsvloer van Ornan, de dorsvloer van Arauna, daar zou de Heere zijn naam laten wonen. Dat is ook gebeurd. Die stad is gebouwd. De stad die Psalm 48 noemt de stad van de grote koning, Jeruzalem. Yireh Shalom, voorzien in vrede, betekent dat Yahweh Yireh, de Heere zal voorzien. En Yahweh Yireh, Yahweh Shalom, de Heere is ook vrede. Dus voorzien in vrede, dat was de stad. En nu in verval. En ik denk dat niemand moeite heeft met de sprong naar vandaag door te zeggen dat het getuigenis van de Heere misschien ook in verval is. Dat er veel dingen nou, niet goed gaan. En nu kun je weer eindeloos praten over en opschrijven van daar ging het niet goed en dat is niet goed. Weet je wat het grootste probleem is? Dat is eigenlijk zichtbaar geworden toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. Ze wilden hem niet. Vandaag is het Pasen en er wordt gedacht aan de opstanding van de Heer Jezus. Maar in Jeruzalem was voor hem geen plaats. Ze hebben hem eruit gegooid, uitgestenigd en hij is tot ver buiten Jeruzalem gegaan. Aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes het eerst doopte. Dus in, waar we vandaag Jordanië noemen, terechtgekomen. Daar is de Heer Jezus geweest, omdat hij belaagd werd, omdat met stenen in de hand hij eruit gegooid is. In Jeruzalem is de Heer Jezus wel teruggekomen, maar niet meer om daar te spreken. Hij heeft niet meer onderwijs gegeven in de tempel, dat is niet meer gebeurd. Wel in Bethanië op de Olijfberg. En de Heer Jezus is alleen naar Jeruzalem gekomen om daar te lijden, om daar te sterven. Om, maak het met Ezechiël te zeggen, om een belegeringswal te tonen. En om aan te geven dat het helemaal verkeerd zou aflopen. Dat heeft de Heer Jezus in die prachtige reden van Matteüs 24, die laatste reden, en in Lucas 21, gezegd over Jeruzalem. Het gaat niet goed. Er blijft geen steen op de andere steen. Alles zal worden afgebroken. En vandaag kijken we naar de gemeente. Ik heb het niet over de kerk in de volle zin van het woord. Maar de gemeente van onze Heer Jezus als lichaam van Christus blijft intact. Daar kan niemand bij komen. De poorten van de hel zullen die gemeente niet overweldigen. Maar naar het getuigenis van God op aarde, wat zich vandaag kerk noemt. Dan moet je misschien ook wel zeggen, er blijft niks van over. Dat gaat weg, dat gaat een keer helemaal overhoop. Er blijft niets in stand. En raakt het je dan nog? Niet om er met elkaar over te praten, van heb je gehoord dat het daar met die tekst in de hand misgaat. Maar dat het om de Heer zou gaan. Zegt het je nog iets dat er niet meer over de Heer Jezus wordt gepraat? Zegt het ons nog iets dat het niet over hem gaat, maar over ons en over onze theorie en onze dogma-achtige benadering. Over wat wij bedacht hebben en over de plek die wij hebben. Bijna hetzelfde als de priesters die zeiden van, en dan neemt hij onze plaats weg en ook onze stoel. De poten onder onze stoel, zo zou je het vandaag zeggen, worden weggezaagd. Zo gaat het dan. Zo was het in de dagen van de Heer Jezus en zo gaat het vandaag nog. En we gaan gewoon door. En we moeten ook verder, maar het mag ons wel eens pijn gaan doen. Het mag ons wel eens hartzeer bezorgen, emotionele pijn gaan geven. Omdat de naam van de Heer Jezus door het slijk wordt gehaald. Niet alleen in de vloek, dus in de straat, ook natuurlijk, vreselijk. Maar in alle dingen. De waarheid is losgelaten en de leugen regeert. Dat is de situatie. De vader van de leugen heeft alle macht. Ezechiël heeft dit uitgebeeld. Ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen. in mijn eigen leven en waar ik het zou moeten doen, weet ik dan ook niet precies. Ik ben een beetje mobiel hier en daar, dus dat is, dan moet je misschien wel een paar plekjes kiezen. Maar 390 dagen op één plek blijven en dan nog 40 dagen. Ik weet niet of je al lang woont op de plek waar je nu woont. Sommigen veel meer dan 390 dagen. Maar raakt het je nog dat de Heer Jezus uit het beeld verdwijnt, dat het niet meer over hem gaat, maar dat het over de mens gaat? De Heer Jezus zelf wist dat. Ik heb ook hier meermalen gezegd dat een van die prachtige dingen die de Heer Jezus uitgeroepen heeft aan het kruis is: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Een korte opfrissing misschien. Dit wordt echt een hele bijzondere. Omdat in Israël, als iemand onopzettelijk iemand gedood had, er een vluchtweg was in de vrijstad. Dan kon je vluchten naar een vrijstad en dan kon je blijven en dan mocht je je zaak bekendmaken bij de mensen die daar leiding gaven. En dan wezen ze je een plekje aan en dan mocht je daar gaan blijven wonen. En tot de dood van de hoge priester. En als die gestorven was, dan kon je terug naar je eigen boerderijtje of naar je eigen huisje. Maar als je opzettelijk iemand gedood had, ja, dan werd je voor het gerecht gesleept en dan werd je veroordeeld, dan werd je gestenigd of dan werd je gedood. Daar was geen gram pardon voor. Alleen als je onopzettelijk dit gedaan had, dus zonder vooropgezet plan, niet met voorbedachte raden, zo heet dat vandaag, dan was er een vrijstand. Het schitterende van de Heer Jezus is aan het kruis. Het eerste wat hij zegt, een van die zeven kruiswoorden, eerste: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als ik het anders zeg, dan klinkt het zo: ze hebben het onopzettelijk gedaan. Ze weten niet wat ze doen. Ze hebben niet hun volle verstand gebruikt. En dus was er voor hen een vrijstad. Weet u dat schitterend is voor Israël? Je kunt nu nooit zeggen, nou ja, die hebben geroepen, uw bloed komen over ons en over onze kinderen, dus dat hebben ze aan zichzelf te danken. Nee, onopzettelijk. De Heer brengt hun daad onder de noemer onopzettelijk. En dat was voor hen dus een vrijstaat. Tot ze zullen erkennen de dood van de hoge priester. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Totdat ze erkennen dat hij het was die voor schuld en voor zonde aan het kruis gestorven is. En dan kunnen ze terug naar hun eigen erfdeel. Dan kunnen ze terug naar hun eigen huisje. Dit is buitengewoon. Dit is door de Heer bedacht, niet door ons. Want wij zijn niet zo genadig. Toen heeft de Heer Jezus dat gebeden. En als de Heer Jezus dat niet gebeden zou hebben, dan zou er nooit één tekst kunnen worden gebruikt om te zeggen dat ze terug zouden gaan. U kunt duizend keer zeggen dat het God belooft, dus, maar er moet grond, een rechtvaardige grond voor zijn. En die kwam door hem, door de Heer Jezus. Doordat hij daar ging zeggen: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus is de echte profeet. Mozes heeft al gezegd: de Heer zal u een profeet verwekken gelijk mij. Ezechiël was die profeet in die tijd, in die hele, hele moeilijke tijd. Een groot deel van Jeruzalem was al weggevoerd. De rest stond op instorten. En Ezechiël mag dat uitbeelden, mag daarvan spreken, mag daarvan getuigen. En moet het ook uitbeelden door zijn eten. Dat zou ook minimaal zijn als er druk kwam. Het drinken zou minimaal zijn als er druk kwam. Al die dingen hebben hiermee te maken. En hij heeft dat gedaan. Zou je in dit hele gebeuren van Ezechiël misschien eerst de Heer Jezus willen zien? Zou je dan niet willen kijken naar hem, die zo naar deze aarde is gekomen, naar de verloren schapen van het huis Israëls, niet naar de heidenen, alleen naar Israël, aanvankelijk. Samaritaanse vrouw was al een uitzondering, vond men ook. En die vrouw uit het Syrische, weet je wel, daar boven bij Libanon vandaan, Nou, dat was helemaal een uitzondering. Het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en dat de honden voor te werpen. Dus zo ging dat. Dus het was een volstrekte uitzondering dat de Heer Jezus naar heidenen ging. De verloren schapen van het huis Israëls. Hij heeft gekeken. Hij heeft in Nazareth 30 jaar ongeveer geleefd. En alles meegemaakt. Hij wist wat het was. Hij zag het. En hij heeft geleden. Ik ben er diep en diep van overtuigd dat de Heer Jezus zijn lijden begon in Nazareth. Niemand heeft hem begrepen, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jacobus en Jozef en nog een Judas. Ja, later is er een Judas die een brief schrijft aan jou, dus die daar opgevoed is. Je zou zeggen, een broer van de Heer Jezus. En een Jacobus die een brief schrijft, ook een broer van de Heer Jezus. Want die andere Jacobus, die is omgebracht, een van de eerste martelaren. In de tijd van de gemeente. Toen zijn ze tot geloof gekomen. Maar aanvankelijk geloofden die broers niet. Nu moet je je voorstellen dat er iemand is die volstrekt rechtvaardig is. Die volstrekt heilig is. Die de zonde niet heeft gekend en de zonde niet heeft gedaan. Die alleen maar zag waar het op uitdraaide. Die continu die bakplaat voor zich had. En die belegeringswal. Die continu Jeruzalem zag ineengestort. De stad van de grote koning gaat eraan. Hij heeft het gezien. 30 jaar lang gezien. Continu gekeken. Dat is nog meer dan 390 dagen op zijn linker en 40 dagen op zijn rechterzij. De Heer Jezus heeft constant gezien wat er met die stad zou gaan gebeuren. Hij heeft het geweten. Maar die broers hebben hem uitgelachen. Je moet je voorstellen, ze hebben gespeeld met elkaar, ze hebben misschien getimmerd met elkaar. Ik neem aan dat Jozef ook klusjes had voor al zijn kinderen. Ik ga maar even uit hoe dat bij ons thuis ging ongeveer. En ze hebben hem niet begrepen. Ik heb, als ik het over spijsoffer heb, wel eens willen vertellen dat hij vanaf het prilste begin een offer is geweest. Niet alleen aan het kruis. Een spijsoffer kwam vanuit zijn woonplaats. Zoals ook in Leviticus 23 gezegd, een nieuw spijsoffer uit uw woonplaatsen. Daar begint het. En hij, de Heer Jezus, heeft daar, waar hij woonde, waar hij omgang had, waar hij de synagoge bezocht en luisterde, ik denk, naar het gewauwel van de mensen die er geen biet van begrepen. Sorry, ik ben te fel misschien, maar dat veronderstel ik. Daar heeft hij gezeten, hij was erbij. Hij heeft constant gekeken naar die belegeringswal. En niemand begreep hem. Mozes zei nog een keer, de Heere zal u een profeet verwekken gelijk mij, naar hem zult u horen. Ze hebben hem niet begrepen. De broers in elk geval niet. Maria heeft die woorden allemaal in haar hart bewaard. Jozef is waarschijnlijk heel vroeg al overleden. Ik weet niet precies hoe lang hij daar geweest is, maar we nemen aan dat Jozef al overleden was. En dat daarom de Heer Jezus ook timmerman genoemd werd. Hij zelf, niet alleen de zoon van de timmerman, zo wordt hij ook genoemd, maar hij wordt ook de timmerman genoemd. Ik weet niet wie allemaal klanten gehad hebben, en ik weet niet hoe je omging met klanten, en ik weet ook niet wat klanten allemaal tegen jou gezegd hebben. Nou, ik weet ongeveer wat een klant is, ik heb er jaren in gezeten. Nou, dat is niet het meest aanlokkelijke. Je doet het toch niet goed, je bent altijd te duur, en er wordt altijd op je afgegeven, je hebt altijd een slecht product, maar dan moet dus een lagere prijs komen. Zo gaat het even heel kort door de bocht, zo gaat het altijd. Er wordt soms gezegd dat de Heer Jezus zijn eigen kruis zou hebben getimmerd. Wordt soms gezegd. Weet ik niet, durf ik ook niet te zeggen, maar hij heeft wel timmermanswerk gedaan. Als je in Nazareth bent en je komt in die kerk, die grote aankondigingskerk, waar dan de aankondiging richting Maria wordt gedacht, en je zou nog kunnen gaan naar de Jozefkerk, die staat ernaast, dan zie je in elk geval een heel klein schilderijtje waar de Heer Jezus aan een soort timmermansbank, zo'n werkbank staat. Nou, zo moet het ongeveer geweest zijn. En niemand begreep hem. Maria begreep hem soms niet. Toen hij 12 was, dacht hij te kunnen zijn in de dingen van zijn vader, maar Maria begreep het ook niet. Jozef begreep het ook niet. Niemand begreep het. Dat is een offer geweest. Dat is een spijsoffer geweest. Dit heeft hem geraakt. Maar waar het nu om gaat is, vanaf het prilste begin heeft de Heer Jezus exact geweten waar het op uit zou lopen. Dat wist hij. Dat is hem niet overkomen. Dat zijn niet de omstandigheden. Dat wist hij. Hij heeft die belegeringswal gezien. En hij heeft zich daaronder geschikt. En toch zijn weggegaan. Dat is de Heer Jezus. Dus als je in Ezechiël 4 de profeet Ezechiël ziet. En je ziet daarin de profeet. Met alle hoofdlettertjes. Je ziet de Heer Jezus. Die gaat naar Jeruzalem. Dan kun je je ongeveer voorstellen hoe hij zijn gevoeld heeft. Er worden vandaag wel eens programma's gemaakt van mensen die een beetje gek zijn. Een beetje typisch. Die worden dan opgespoord. Meestal geven de buren wel een seintje door, geloof ik, aan een tv-producer. En die komt dan op bezoek en maakt daar iets van. Hè? Joris Showroom bijvoorbeeld. Ik heb het wel eens gezien. Ik vind het wel eens interessant om te zien. Maar zodra je een beetje apart bent, dan krijg je wel een telefoontje misschien of een bezoekje. Zal ik het voorzichtig zeggen? Als dat in die tijd zo zou zijn geweest, was hij uitgezonden geweest. Je kunt wel met hem omgaan, maar het is wel apart. Ik wil zo graag duidelijk maken dat de Heer Jezus geleden heeft. Vanaf het allereerste begin tot aan zijn bediening die dan veel later pas begon. Toen hij 30 was, begon hij met zijn dienstwerk. Waarom? Nou, omdat de priesters ook 30 jaar moesten zijn voor ze hun eigen dienstwerk oppakten. Daarom. Toen hij 25 was, had hij het ook kunnen doen. Toen hij 12 was, wist hij al meer dan de knappe koppen van Jeruzalem. Maar toen hij 30 was, was het moment gekomen om zelf zijn dienst te doen. De Bijbel had dat gezegd. Daar gaat de Heer Jezus. En vanaf dat moment gaat het beter? Nee. Ja, er is een aantal volgelingen die profiteert, ofwel van de wonderbare spijziging, of van de genezing van zieken, van bijzondere, spectaculaire dingen. Maar uiteindelijk kruisigen ze hem massaal. Blijven er maar 120 over. Dat is het resultaat. En dat nu is hier aan de orde. Ezechiël is de profeet die ziet waar het op uitloopt. En hij moet het uitbeelden. En als jij nu weet dat het met Gelderland, met Barneveld in de omgeving, met Kootwijkerbroek in de omgeving niet goed afloopt, wat doe je dan? Nou, ik hou me maar stil, daar heb ik ook geen bonje. Dat is ons probleem. Kun je dat dan volhouden? Kunnen wij volhouden? Paulus zei het zo, wij dan weten de schrik van de Heere overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Hij sprak erover. Hij liet het zien. En kwam in de gevangenis. Kreeg een pak slaag. Werd zelfs gestenigd. Alles is gebeurd. Zou dat vandaag anders zijn? Nee, maar we hebben vandaag onze codes. We mogen niet discrimineren. We hebben allerlei wetjes om ons heen en we moeten ons stilhouden. Langzaam heeft de duivel in zijn leugenstrikken de hele ruttemeteut gevangen. Alles zit vast. En de kerk, ja, die heeft eigenlijk handen vol genoeg en handen genoeg en werk genoeg aan eigen problemen. Er komt weer een nieuw gezangboek uit en dan heb je weer een aantal jaren genoeg om daarover te bakkeleien. Want dat deugt niet. En als het dat niet is, dan is het wel weer wat anders. Het is altijd hetzelfde. Ik zou zo graag duidelijk willen maken, lieve broeder en zuster, dit is zeer, zeer actueel. En nu moet je vandaag, met het denken naar de Heer Jezus, bij het kijken naar de Heer Jezus, eens durven zeggen, het wordt tijd dat we ook iets uitbeelden. Nou, je mag het door mij een stille pantomine noemen, zo wordt het ook wel eens iets wat je uitbeeldt, waar je niet zoveel bij zegt. Maar Ezechiël moest er ook wat bij zeggen, hij moest er ook bij profeteren. Maar wat laten we zien? Wat is ons getuigenis? Nu kun je zeggen dat er in Jeruzalem ook wel mensen waren die toch andere gevoelens hadden. En dat heb ik vanmorgen, ik was in Doorn vanmorgen, en ik heb iets gezegd over de man in linnen. Voor anderen die er niet waren, heel kort, het ging dus over de Heer Jezus, die is opgestaan. Maar de man in linnen is een thema in de schrift. Dat begint al op de grote verzoendag, als de hoge priester die dag, alleen die dag, in linnen gekleed naar binnen moet gaan, in het heilige der heiligen moet gaan. Normaal liep hij altijd in dat prachtige, schitterende, kleurrijke gewaad, maar één dag per jaar anders. De Heer Jezus was altijd een en al heerlijkheid. Altijd. Maar één keer was hij anders. Wanneer? Toen hij mens werd. Toen hij hier op aarde kwam. Linnen. De Bijbel zegt ook nog precies wat het betekent. Want dat staat in Openbaring 19. Linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Hij in linnen. De hoge priester. Op de grote verzoendag. Binnengaan met reukwerk, binnengaan met het bloed van een stier, binnengaan met het bloed van die ene bok. Daarna kleding uittrekken. Kleding, dat linnen kleed, in het heiligdom laten. Niet meer naar huis. Daar laten. En dan zijn gewone kleren weer aan. Dat was toen. U weet misschien dat de Heer Jezus, toen hij geboren werd, was, in doeken gewikkeld is. Misschien weet u ook dat de Heer Jezus toen hij gestorven was, in doeken gewikkeld was en is. Maar in het laatste geval zijn het linnen doeken. Staat erbij. Johannes 19. Maar het merkwaardige doet zich voor dat in het boek Ezechiël een man in linnen, dat heb ik met je gelezen vanmiddag, tevoorschijn komt. Als het gaat om het oordeel over die stad, dan komen de mensen, wachters, engelen, krachtige helden, die komen tevoorschijn en die moeten de stad oordelen, die moeten ingrijpen. En er is er één man bij, in linnen gekleed, met een schrijfkoker aan zijn gordel, aan zijn zij. En die heeft met die schrijfkoker een teken gemaakt op het hoofd, of ergens op, ik weet niet waarop, maar dat staat er dus niet bij, maar ergens op, van bij de mensen die kermden en jammerden over de toenmalige situatie. Dus die bewogen waren over, het gaat niet goed. En ik probeerde vanmorgen duidelijk te maken dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. Toen hij hier kwam, is hij de stad doorgegaan, nu zeg ik het heel voorzichtig, en heeft hij een teken gemaakt op het hoofd van mensen die meeleden, die ook zagen dat het niet goed ging. Gewone namen. Nicodemus. Jozef van Arimathea. Maria van Magdala. Maria de moeder van Jozef. Simeon waarschijnlijk, maar die was al overleden waarschijnlijk toen de Heer Jezus naar het kruis ging. In elk geval, je zou kunnen zeggen, de 120 die je later tegenkomt op de dag van zijn opstanding, dat zijn de mensen die als het ware door hem hier opgezocht zijn. En daarom is het zo typisch dat in het Johannesevangelie de individuele mens, man, vrouw, de mevrouw die op overspel betrapt was, de blind geborene van hoofdstuk 9, de schapen die hij bij name kent en bij name roept, alsof hij ze allemaal eruit gehaald heeft, stuk voor stuk. Dus die kermden en die jammerden over de situatie, die zijn eruit gehaald en die zijn apart gezet. Dat is typisch Ezechiël 9. Dat las ik met u, maar het was een man in linnen. Daar ging het over het oordeel dat Jeruzalem zou treffen in Ezechiël 9. Maar in Daniël 10 kom je ook een man in linnen tegen. Met een gouden gordel. Daniël ziet hem en hij is helemaal weg. Valt op de grond. Heeft grote eerbied. En dan gaat het over het oordeel over de volkeren. De man in linnen is degene die op de grote verzoendag naar binnen gaat. De man in linnen is de man die in Ezechiël 9 toch die kermen over de toestand daar een teken geeft. En in Daniël 10 is de man in linnen degene die over het oordeel spreekt. En Daniël is helemaal onthutst en ontdaan en ligt op de grond. En zegt, wat heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen? Ik probeer het. Toen de Heer Jezus kwam, is hij uiteindelijk naar het kruis gegaan. Hij is die man in linnen, dat even op voorhand gezegd. Hij is dat. Niemand anders. En hij is naar het kruis gegaan. Ze hebben hem zijn kleren uitgetrokken. En ze hebben hem daar gehangen. En daarna, toen hij gezegd heeft, het is volbracht, is hij van het kruis afgenomen door Jozef van Arimathea en door Nicodemus. En ze hebben hem in linnen, hoort u het goed, in linnen gewikkeld. En ze hebben hem in een graf gelegd. En wat gebeurde er nu op die opstandingsdag? Nou, ik zal het kort zeggen, maar u zou het bandje of de cd van vanmorgen ook nog kunnen opvragen als u dat wilt. Daar heeft Maria van Magdala bij het graf gestaan, krijgt de uitnodiging, kom dichterbij, kom maar kijken. Zie de plaats waar hij gelegen heeft. En wat ziet ze dan? Dan ziet ze daar een soort plekje liggen en een engel aan de ene kant van die steen en een engel aan de andere kant. Als ik het zo doe, denkt u dan een beetje aan het verzoendeksel? Ja, precies. Je ziet het verzoendeksel daar. En de linnen klederen bij elkaar gerold, apart gelegd. Die zijn in het heiligdom gebleven. Zoals in de hoge priestertijd zijn linnenkleed, de kleed dus van de grote verzoendag, in het heiligdom bleef, niet meegenomen werd naar huis. Zo bleven ook daar de kleren. Hoe de Heer Jezus toen aan kleren kwam, laat ik nu maar helemaal los. Hij kan een keer zo getipt hebben of 12 engelen kwamen met een hele nieuwe garderobe. Dat is helemaal geen punt. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar die kleren die hij toen had in zijn sterven, die zijn daar gebleven. En de zweetdoek, samengerold, apart gelegd. Daar hadden we net nog een gesprekje over. Dat was ook naar aanleiding van vanmorgen. Apart samengerold, de zweetdoek van zijn gezicht. Dat betekent dus in het zweet van uw aanschijn zult u uw werk moeten doen, uw brood eten. Dus dat is gebeurd, dat is apart gezet. Maar de kenmerkende dingen van zijn hoge priesterlijke taak zijn daar zichtbaar geweest. En dan komt de Heer Jezus naar buiten en jij mag naar binnen. Jij mag kijken wie hij is en wat hij heeft gedaan. En je komt onder de indruk. En je kunt niet anders dan even de zaak doortrekken, de lijn doortrekken naar de dag van de eerste dag van de week, dus die dag van de opstanding, waar de Heer Jezus te midden van de discipelen komt. Het gaat me hierom dat je in die hele geschiedenis van de man in linnen een hele lijn ziet, van het begin tot aan het eind. En de vraag is, wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat wil ik ook duidelijk maken. Als jij straks bij de Heer Jezus bent en hij zich aan jou laat zien, dan ben jij gekleed in linnen, in fijn linnen. Dit zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dan zul je daar zijn in de tooi van hemzelf, in zijn glorie, in zijn heerlijkheid. Wat dat gaat betekenen, weet ik niet. Ik moest vanmorgen ook denken, ik heb het niet gezegd vanmorgen, maar ik wil het nu wel kwijt. Toen iedereen wegvluchtte in Gethsemane en niemand nog bij hem was, ze waren allemaal bang, was er één jonge man die bij hem bleef. En die ene jonge man, die werd belaagd door diezelfde soldaten en die is toen weggevlucht. En die liet zijn eigen linnen kleed achter in de handen van die soldaten. Hij is weggevlucht. Dat staat alleen in het evangelie naar Marcus. En alle uitleggers zijn bijna van dezelfde mening. Door te zeggen, dat is dus een portretje van Marcus zelf. Marcus, Johannes Marcus, wilde graag de Heere volgen. Had, ja, laat me zeggen, gerechtigheden van de heiligen. Hij had zijn linnenkleed aan, maar liet zijn linnenkleed toen het moeilijk werd in de handen van de tegenstander. Nou, daar lijk ik een beetje op. Ben je dan vanaf dat moment waardeloos? Het is zo bijzonder dat in het boek Handelingen en ook later in de brieven diezelfde Marcus die even aanleiding is geweest tot een twist. Barnabas wilde die Johannes meenemen en Paulus wilde dat niet. Dat is even een botsing. Maar daarna zegt Paulus ook van hij is ons van veel nut geweest en zo. Dit is toch goed, laat me zeggen, goed gekomen. Maar zou jij nu vandaag tegen de Heer Jezus op deze opstandingsdag willen zeggen, als ik alles overzie wat u voor mij hebt gedaan, als ik alles zie wat daar aan het kruis is gebeurd, als ik alles overweeg, dan wil ik ook u dienen. Dan wil ik u dienen, Heer Jezus. Dat is precies wat Daniel zei toen hij die man in linnen zag. Dat is ook exact wat Ezechiël zei toen hij die man in linnen zag. Ze bogen zich.
Ze gingen door de knieën en ze zeiden, Heer, wat heeft uw grote heerlijkheid tegen mij, klein jongetje, te zeggen? Ik zou zo graag willen dat wij nu ook een beslissing nemen en dat we op deze eerste paasdag durven zeggen, Heer Jezus, u bent niet alleen opgestaan. U bent niet degene alleen die leeft. U hebt het werk volbracht, maar we willen nu ook onze tijd, onze gaven, onze kwaliteiten in uw handen leggen. En we willen ook zo'n linnen kleed dragen. En dat niet zomaar in de handen van tegenstanders loslaten en dan wegvluchten. Dat ligt ons wel. Maar we zouden eigenlijk u willen gaan dienen. En ik weet wel dat er ongelooflijk veel voornemers zijn geweest van mensen die zeiden, Heer, we zullen u dienen. Peter zei dat ook. Als zou iedereen weggaan, ik niet, ik blijf. Nou ja, dat ging ook al mis. Dat was een paar uur later, was het al lang ontmaskerd, was het alweer over. Hier ligt echt de sleutel. De kermenden, de mensen die meevoelen met de Heer Jezus, die worden apart gezet. Die komen niet om in het oordeel. Dat zijn diezelfde mensen, als ik dat zo zeggen mag, die hem zien in glorie en in heerlijkheid. Als hij op die opstandingsdag in de kring van de discipelen komt en hen zegent. Dat zijn ze. Maar nu dan, vandaag. De Heer Jezus wil hier zijn, waar twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn. Dan wil hij in het midden zijn en hij wil je aankijken. En hij wil je aanspreken. Hij wil je ook laten zien wat hij gedaan heeft aan het kruis en door het kruis. En hij wil echt zeggen, hier ben ik. Er komt een moment, dat zei ik zo pas, dat jij en ik gezien worden in een wit kleed. Niet omdat wij dat verdiend hebben of omdat we het zo goed deden, maar dat is niet zo. Per se niet. We krijgen straks dat onberispelijke kleed van zijn volkomenheid, zo zegt een gezang dat zo prachtig. Niet omdat wij het deden, maar omdat hij het gedaan heeft. Dat is zijn werk voor ons. En nu mag jij een antwoord bedenken. En ik vind ook dat eigenlijk bij ons hoort, dat we een antwoord geven aan hem die het werk volbracht heeft. Niet om hetzelfde werk te doen, dat kan niet. Je kunt nooit voor een ander die klus gaan klaren, dat bestaat niet. Geen mens kan voor een mens voldoen. Maar je kunt wel aan hem zeggen, Heer Jezus, dank u wel. En nu willen wij graag die belegeringswal opwerpen. Nu willen wij tonen dat het met deze wereld niet goed gaat. U kent het verhaal van Lot in Sodom, een beetje bij Sodom, in Sodom. En toen waren er de verkiezingen en toen kwam hij in de gemeenteraad van Sodom, in de poort van Sodom, zo heet dat in de taal van de Bijbel. Daar zat hij toen. En toen kwamen er engelen en die zeiden, het gaat niet goed met Sodom. Lot, je moet je schoonzoons waarschuwen. Nou, Lot s'avonds op pad, zo stel ik me dat voor, belt aan bij zijn schoonzoon. De hele stad Sodom gaat eraan. En die mensen hebben hem uitgelachen. Hoe kun je de hele dag bezig zijn met het welzijn van Sodom en s'avonds zeggen, Sodom gaat eraan. Daar ben je niet geloofwaardig. Dan klopt er iets niet. Nou, zo ging het toen. Als jij al je pijlen richt op het welzijn van hier beneden en je zegt op hetzelfde moment, er blijft niks over, er blijft geen steen op de andere steen, alles gaat eraan, alles gaat stuk, dan ben je niet geloofwaardig. Ons getuigenis is, Heer Jezus, u bent het. En u bent de enige. En Den Haag heeft u nodig, Heer Jezus. Of ze dat nu wel willen of niet willen, wel zoeken, niet, laat maar. U bent de enige die ze nodig hebben. In Washington, in de Oekraïne, waar het ook is, ze hebben maar één oplossing nodig. En dat is de Heer Jezus. Maar ook hier, vlakbij, in onze eigen groepen. En daarom is het zo triest dat in bepaalde kerken mensen gaan zeggen, maar we horen nooit meer iets over de Heer Jezus. We horen niks over hem. We krijgen geen voedsel. We horen nooit een boodschap over hem. We horen wel praten hoe het moet in onze verhouding met moslimmensen. En hoe je daarmee om moet gaan. En dat je een beetje water bij de wijn moet doen. Dat je tolerant moet zijn. Maar het gaat niet meer over hem. Het gaat over wat anders. En dat is ons probleem. Het gaat nooit meer over hem. Het gaat over wat anders. Het gaat over onszelf. Ik. En de rest is weg. Maar het moet hij zijn. Alleen de Heer Jezus. Nou, hoe doe je dat? Door een belegeringsplaat neer, door een belegeringswal op te werpen. Door te tonen in de praktijk van je leven. Kijk eens, dat is mijn visie. Daar kijk ik naar. Daarop ben ik gericht. En die belegeringswal vertelt dat het met de wereld niet goed gaat. Dat die hele wereld kapot is en dat ze echt ten onder gaat. Wij dan wetende de schrik van de Heere. Nog een keer. Overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Ja, dat laten we aan een paar specialisten over en die moeten het dan doen. Misschien wel met de Passion, vindt u, dat het dan daardoor gebeurt. Nou, ik heb gekeken. Ik wou weten hoe het afliep en hoe het ging. Ja, niet hoe het verhaal, dat weet ik wel. Maar wat er allemaal uitrolde en wat er uitkwam. En ik was blij met een paar Syrische vluchtelingen. Ik weet niet of u het gezien hebt. Die openlijk getuigen van de Heer Jezus. En dat moeten de mensen uit Syrië, vluchtelingen die hier zitten. En die zeggen eigenlijk zonneklaar en ook heel helder. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Maar wij dan? Waar is ons getuigenis gebleven? Waar is dat verschil? Ja, we hebben in plaats van het getuigenis, dat gedoe met onze collega gelovigen, weet je wel, van die kerk en die club en die richting en zo. En het gaat over van alles, maar het gaat niet over hem. We moeten terug naar Ezechiël 4 en duidelijk maken dat wij echt zien dat het niet goed gaat met deze wereld, met alles om ons heen. En we moeten die belegeringswal neerzetten in een bakplaat en ook tonen dat het ons ernst is. Nou, ja, dan is een paar doorlichtplekken niet zo erg misschien. Ik hoop dat u het begrijpt. Dan is het eten een wat eenzijdig dieet niet zo erg misschien. Zouden we dat nog willen? Nou, dat is Ezechiël 4. Maar met 9, dus Ezechiël 9 erbij, als u zo bent, krijgt u een teken. Is dat een plusje op ons rapport? Nee, u krijgt een teken dat u niet onder het oordeel valt, maar dat hij u bijzonder wil gebruiken. Dat is het. En dat is mijn link naar die jongeman uit het Marcus-evangelie, die toen als enige nog bij hem was. En ik denk dat het daarom is dat Marcus, Johannes Marcus, later geroepen is om dat evangelie te schrijven over diezelfde jongeman. En dat hij daarom geroepen is om dienaar van Paulus en van Barnabas te zijn. En van veel nut is geweest, uiteindelijk. Ik hoop dat u het ziet. Dat u hem ziet. In zijn wit linnenkleed die hij achterlaat toen de vijand opdrong. En toch gebruikt is op een geweldige manier. De Heere zegene ons. Vader, zo willen we elkaar bemoedigen. En met elkaar kijken naar deze dingen. Het is een stukje uit het Oude Testament, maar zo herkenbaar, zo duidelijk, vlak voor de ineenstorting van het getuigenis van God op aarde, toen. Vlak voor Jeruzalem verwoest werd, vlak voor Nebukadnezar kwam om alles kort en klein te slaan. En we leven in diezelfde eindtijd, we leven in een eindtijd, in de eindtijd. We weten dat het niet lang meer kan duren, we weten dat de vijand tekeer gaat. We weten dat het niet goed gaat. We weten ook dat het helemaal niet goed afloopt met al onze bouwwerken. En wij doen bijna niks. Het is, ja, wat in Ezechiël 3 al genoemd werd, als wij nu weten dat de vijand komt en we houden ons stil, we zeggen niks, dan zegt de schrift, dan zullen we toch van jouw hand getuigenis vragen. We zullen vragen, waarom heb je niks gezegd? Waarom deed je niks? Vader, we willen het in uw hand leggen. En ook deze dag, de dag van de opstanding van de Heer Jezus. Het is de dag van leven. Wat spruit er uit uw graf? Een heerlijk zaad van eeuwig leven, heeft een dichter ooit gezegd. We willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus, Vader, voor uw geliefde. En we willen onszelf onder uw hoede stellen, onder uw bewaring stellen, onder uw zegen plaatsen. En we willen ook vragen of de Heilige Geest zo in ons gaat werken dat we verlangen krijgen om te vertellen, om te getuigen, om te tonen, om hier op aarde een getuige te zijn. En een dienaar te zijn van die man in linnen, de Heer Jezus zelf. Ik wil u danken, Vader, dat u dat doen wilt door uw Heilige Geest, dat u ons toe wilt rusten, dat u ons op wilt roepen om hier op aarde te getuigen en te spreken. En we zullen u, Vader, vertellen dat de Heer Jezus bijzonder is. We zullen zo graag aan u willen zeggen dat hij uniek is. Dat hij het schitterend gedaan heeft. Dat hij in alle opzichten een geweldige zegen is geweest. Hij is bijzonder. Onze Heer Jezus. Vader, we danken u voor elkaar. We bidden uw zegen ook als we straks nog bij elkaar zijn en misschien iets drinken en nog wat eten. We willen u vragen om bewaring ook op onze route, op de rest van de dag. In de rest van de dag hebben we ook uw zorg en uw hulp bijzonder nodig. En u weet alle dingen, u weet van ons en van wie we zijn. Vader, we prijzen uw naam en willen elkaar ook aan u opdragen. In de troon van de genade leggen en bidden om uw zegen. U wilt ons nabij zijn, want u hebt ons al gezegend met alle geestelijke zegening. En ieder die hier is en die Heer Jezus kent, is gezegend. En als je hier bent, sommigen misschien, ik weet het niet, die hem niet kennen als heiland, dan hoop ik en dat bid ik ook dat ze nu, op dit moment, hun knieën buigen, misschien niet eens letterlijk, maar in hun gedachten, buigen voor die grote majesteit. Buigen voor hem die leven heeft, die vergeven kan, vergeven wil, maar ook leven geeft. Ik hoop dat ze de Heer Jezus leren kennen als hun heiland, als hun verlosser, nu op dit moment. Vader, zo willen we onszelf in uw hand leggen in elk opzicht. We prijzen u. Amen.
Thank you. See you.